Hebben we een hele lange schriftlezing. Dus ik weet niet of jullie nog een beetje wakker zijn. Ja, ik zie heldere ogen tenminste. Dankjewel, Johan. Ik heb afgelopen woensdag in de gemeente in Gistel dit stukje ook behandeld. Dus het is de tweede keer. En dus was leuk om nog eens dat verder eens door over na te denken. Mensen stellen vragen op de Bijbelstudie en dan word je weer aan het nadenken gezet. Dat is het voordeel als je het een keertje twee keer mag doen. Ja? We gaan eerst naar 2 Samuel kijken, het laatste hoofdstuk. En 2 Samuel gaat over het leven van David en dan zit je al bijna aan het eind van het leven van koning David. U weet hoe oud koning David geworden is? 70 jaar, als ik het juist heb. Dus het is eventjes, als je weer Samuel gaat lezen, is het goed om dat te kijken, om dat te controleren, klopt dat, wat ik nu zeg? Ja? Goed. We gaan naar een heel moeilijk gedeelte lezen. En een stukje, als we het tweede gedeelte gelezen, dan gaat u de verschillen zien. Dus er wordt wel gevraagd om even goed met de gedachten erbij te zijn. Ja? En ik ga niet alle vragen oplossen, dat kan ik niet. Maar wat ik wel kan, ik ga het proberen een klein beetje een oplossing aan te reiken. Dus, maar dat kwam ik namelijk zelf tegen bij het Bijbellezen, toen ik mijn dagboekje onlangs gebruikte en op dit stukje stuitte als het ware. En dat was de aanleiding voor mij om daar wat over na te gaan denken. 2 Samuel 24. Waar staat het volgende? De toorn des Heren, ik lees het in de NBG. De toorn van God ontbrandde weer tegen Israël. En nu kom je een rare zin tegen. Hij, dus God, zette David tegen hen, dus tegen Israël op. En zeide, ga, tel Israël en Juda. Toen zeide de koning tot de legeroverste Joab, die bij hem was, doorkruis al de stammen van Israël, van Dan af tot Beerseba toe. Telt het volk, opdat ik het getal van het volk weten. Toen zeide Joab tot de koning, Heer, de Heere uw God mogen aan het volk 100 maal zoveel toevoegen als er zijn. En mogen de ogen van mijn Heer de koning het zien. Waarom echter wenst mijn Heer de koning dit? Maar het bevel van de koning was sterker dan het verzet van Joab en de legeroversten. Dus gingen Joab en de legeroversten heen in opdracht van de koning om het volk Israël te tellen. Ze staken de Jordaan over, legerden zich te Aroer, ten zuiden van de stad, die midden in het dal van Gad ligt, en bij Jazar. Daarna kwamen zij naar Gilead en naar het land Tachtim-Gotsi. Verder kwamen ze naar Danjaan en naar de omgeving van Sidon. Daarna kwamen zij aan de vesting Tyrus en alle steden der Gewieten en der Canaanieten. En zij kwamen tenslotte uit in het zuiden van Juda, te Beerseba. Nadat ze het gehele land doorkruist hadden, kwamen ze na verloop van 9 maanden en 20 dagen weer te Jeruzalem. En Joab meldde de koning de uitkomst van de volkstelling. Israël telde 800.000 krijgslieden die het zwaard konden voeren en de mannen van Juda waren 500.000. Maar David had wroeging nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere: ik heb zwaar gezondigd doordat ik dit gedaan heb. Nu dan, Heere, doe toch de zonde, doe toch de ongerechtigheid van uw knecht weg. Want ik heb zeer zwaar, zeer dwaas gehandeld. Toen David in de morgen opgestaan was, kwam het woord des Heeren tot de profeet Gad, de ziener van David. Ga heen, spreek tot David, zo zegt de Heere: drie dingen leg ik u voor en kies u er één van, dan zal ik dat over u doen komen. Daar kwam Gad bij David, deelde hem dit mee en zeide tot hem: zal er 7 jaar hongersnood in Israël in het land komen? Of wilt gij 3 maanden vluchten voor uw tegenstanders, terwijl deze u vervolgen? Of zal er 3 dagen pest zijn in uw land? Welnu, denk na en overweeg wat ik, mijn zender, moet antwoorden. Toen zeide David tot God: het is mij bang, het is mij zeer bang te moede. Laat ons toch vallen in de hand des Heeren, want zijn barmhartigheid is groot. Maar laat mij niet vallen in de hand der mensen. Dus bracht de Heere de pest over Israël, van de morgen af tot aan de vastgestelde tijd. En er stierven van het volk van Dan tot Beerseba 70.000 man. Toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om het te verdelgen, berouwde het onheil de Heer. En hij zeide tot de engel die verderf bracht onder het volk: genoeg, laat nu uw hand zinken. De engel stond toen bij de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. En David sprak tot de Heere toen hij de engel zag die onder het volk verderf bracht: zie, ik heb gezondigd en ik heb ongerechtigheid bedreven. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat toch uw hand zijn tegen mij en mijn familie. En op die dag kwam Gad, dus de profeet, tot David en zeide tot hem: ga heen, richt een altaar op voor de Heere op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. En David ging heen naar het woord van Gad, naar het gebod des Heeren. Toen Arauna uitkeek en de koning met zijn dienaren zag naderen, ging Arauna naar buiten en boog zich voor de koning neer, met het aangezicht ter aarde. En Arauna vroeg: waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? David antwoordde: om van u de dorsvloer te kopen, ten einde een altaar voor de Heere te bouwen, opdat de plaag van het volk mogen ophouden. Toen zeide Arauna tot David: mijn heer de koning mogen nemen en offeren wat hem goed dunkt. Zie daar de runderen voor brandoffer en de dorsleden en het tuig der runderen dat brandhout. Dit alles geeft Arauna, o koning, aan de koning. Voort zeide Arauna tot de koning: de Heere uw God mogen in u behagen hebben. Maar de koning zei tot Arauna: nee, maar ik wil het in elk geval van u voor de volle prijs kopen, want de Heere mijn God wil ik geen brandoffers brengen die mij niets kosten. Daarop kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 sikkels zilver. En David bouwde daar een altaar voor de Heere en bracht brandoffers en vredeoffers. Toen liet de Heere zich verbidden ten gunste van het land. En de plaag werd van Israël weggenomen. En dit gedeelte vinden we ook in 1 Kronieken 21. Dat gaan we ook lezen. En ik ben er blij dat dit er wel bij staat, ook al geeft dat heel wat stof om na te denken, omdat er allerlei verschillen ook staan, maar het geeft ook weer meer licht op dit stukje. Dus daarom ook. Maar dat is dus alweer een tijdje later door iemand anders geschreven. Kronieken is door iemand anders geschreven dan 2 Samuel. En dat begint in één keer heel anders. Dezelfde geschiedenis dus. En daar staat: Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Niet in het vorige gedeelte was het de Heere. En dan denk je, zet God dan mensen tot zonde aan? Nee, nee. Hier krijg je dus een nadere uitleg. Satan zette David aan, onder goedkeuring van God zou je zeggen, Israël te tellen. Vers 2. Toen zeide David tot Joab en tot de oversten van het volk, gaat Israël tellen van Berseba tot Dan en brengt mij de uitslag, opdat ik het getal wete. Toen zeide Joab, de Heere mogen aan zijn volk nog 100 maal zoveel toevoegen als er nu zijn. Zijn zij, mijn heer de koning, niet allen dienaren van mijn heer? Waarom verlangt mijn heer dit? Waarom moet daardoor een schuld op Israël komen? Maar het bevel van de koning was sterker dan Joab, dan Joabs verzet. Dus ging Joab heen en trok geheel Israël door. Waarna hij te Jeruzalem terugkwam. Toen meldde Joab aan David de uitkomst van de volkstelling. En dan komen we op een probleem. Alle Israëlieten tezamen waren 1.100.000 man die het zwaard konden voeren. En Juda telde 470.000 man die het zwaard konden voeren. Levi en Benjamin echter had hij niet meegeteld, want het bevel van de koning was Joab een gruwel. Joab heeft het hele werk niet afgemaakt. Maar deze zaak was kwaad in Gods ogen. Hij sloeg Israël. Toen zeide David tot God, ik heb zwaar gezondigd doordat ik dit gedaan heb. Nu dan, doe toch de zonde van uw knecht weg, want ik heb zeer dwaas gehandeld. En de Heere sprak tot Gad, de ziener van David, ga heen, spreek tot David, zo zegt de Heere, drie dingen leg ik u voor. Kies er één van, dan zal ik dat over u doen komen. Daarop kwam Gad bij David en zei tot hem, zo zegt de Heere, kies of, en nu komen we weer bij dat probleem, 3 jaren hongersnood of 3 maanden vluchten voor uw tegenstanders, terwijl het zwaard van uw vijanden u trachten te achterhalen, of 3 dagen dat het zwaard des Heeren de pest in het land heerst en de engel des Heeren in het gehele gebied van Israël verderf brengt. Overweeg dan nu, wat ik mijn zender moet antwoorden. Toen zeide David tot God, het is mij zeer bang te moede. Laat mij toch vallen in de hand des Heeren, want zijn barmhartigheid is zeer groot. Maar laat mij niet vallen in de hand van mensen. Dus bracht de Heere de pest over Israël. En er vielen van Israël 70.000 man. Ook zond God een engel naar Jeruzalem om dat te verdelgen. Maar zodra hij daarmee begon, zag de Heer het en het onheil berouwde hem. En hij zeide tot de verderfengel, genoeg, laat nu uw hand zinken. De engel des Heeren stond toen bij de dorpsvloer van de Jebusiet Ornan. Toen sloeg David zijn ogen op en zag de engel des Heeren staan tussen de hemel en de aarde, met in zijn hand het getrokken zwaard, uitgestrekt over Jeruzalem. En David en de oudsten, in rouwgewaad gehuld, wierpen zich op hun aangezicht. Hierna zeide David tot God, was ik het niet die bevel gaf het volk te tellen? Ja, ik ben het die gezondigd heb en zeer verkeerd gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Heere mijn God, laat uw hand gericht zijn tegen mij en mijn familie, maar niet tegen uw volk, om het te slaan. Toen gebood de engel des Heeren Gad tot David te zeggen dat deze moest opgaan om een altaar voor de Heeren op te richten op de dorpsvloer van de Jebusiet Ornan. En David ging heen naar het woord van Gad dat deze in de naam des Heeren had gesproken. Ornan nu keerde zich om en zag de engel. Zijn vier zonen die bij hem waren, verborgen zich. Ornan was aan de tarwe dorsen. Toen David bij Ornan kwam en deze opzag en David bemerkte, kwam hij bij de dorsvloer af en boog zich voor David neer met het aangezicht ter aarde. David zeide tot Ornan, geef mij de plaats van de dorsvloer, om daarop een altaar voor de Heere te bouwen. Geef ze mij voor de volle prijs, opdat de plaag van het volk mogen ophouden. Maar Ornan zeide tot David, neem Heere, mijn Heer de koning, doe wat hem goed dunkt. Zie, ik geef de runderen ten brandoffer, de dorpssleden tot brandhout en de tarwe ten spijsoffer. Alles geef ik. Doch koning David zeide tot haar, nee, maar ik wil stellig de volle prijs geven. Want ik wil niet wat u behoort aan de Heere opdragen en geen brandoffers brengen dat mij niets kost. David gaf Ornan voor die plaats, er kwam weer een verschil, 600 gouden sikkels in gewicht. David bouwde daar een altaar voor de Heere, bracht brandoffers en vredeoffers en riep tot de Heere, die hem antwoordde met vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Toen gaf de Heere de engel bevel zijn zwaard in de schede te trekken. Op dat tijdstip, toen David zag dat de Heere hem op de dorpsvloer van de Jebusiet Ornan geantwoord had, offerde hij daar. Het tabernakel des Heeren die Mozes gemaakt had in de woestijn en die het brandofferaltaar stonden in die tijd wel op de hoogte te Gibeon. Maar David kon daar niet voor God verschijnen om hem te zoeken, want hij was bevangen door schrik voor het zwaard van de engel des Heeren. Nou, dat is een hele kluif, hè, vanmorgen. Ik wil daar toch een klein beetje over nadenken. Zullen we een kort gebed uitspreken? Dat God ons wil helpen dit stukje beter te verstaan. Heer, u weet, we hebben een lang gedeelte gelezen uit uw woord. En dat kan ons best in verwarring brengen, u weet dat. Ik weet het niet, Heer, hoe het is overgekomen, u weet het. En we willen u vragen om als we dit kort gaan overdenken met elkaar, dat we toch iets beter dit mogen verstaan. Help ons erin, zowel in het brengen als in het luisteren. Jezus wil. Amen. Als u mij vraagt, wat heb je het meeste aangesproken? Dan is het de tekst uit 2 Samuel 24, vers 10. Maar David had wroeging. Dat sprak mij enorm aan. Toen hij dit bevel gaf, had hij dat niet. Zijn wil was wet. Hij wilde dat doorvoeren. Hij was daarvan overtuigd, totdat hij na een tijdje op een of andere manier is gaan nadenken. Wroeging, wat is dat? Nou, ik heb het eens opgezocht in het woordenboek. Zelfverwijt, dat zie je heel sterk in dit gedeelte. David verwijt niet iemand anders, maar hij verwijt zichzelf. Dat vind ik een heel gezond iets. Dus zelf iemand die al jarenlang een dienstknecht van God was en bijna al de 70 heeft bereikt, is hier bereid om zijn eigen zonde in te zien en dat aan God te belijden. Misschien wel in het openbaar. Doen wij dat? Durven wij dat? Of zeggen we, nou ja, dat hoeft niet meer, want Christus heeft zijn offer voor ons gebracht. Als je dat zegt, dan is dat een dwaalleer. Wij behoren tot onze laatste snik dat te doen, als dat nodig is. En ik hoop dat het in u, in jouw leven en in mijn leven een vast onderdeel van ons gebed is. Stukje belijdenis en God vragen ons te helpen die of die zonde niet meer te doen. Doen we dat? Want we kennen onszelf het beste. Ja? En God natuurlijk helemaal. Durven we dat openlijk tegen God te zeggen? Ik heb daar al zo lang mee geworsteld, God. Wilt u mij daarvan afhelpen? Verlos ons van de boze. Ik ken niemand in onze familie die met iets worstelt. Een van onze kinderen. En regelmatig komt dat gebed voor hem in de plaats. Maar dan bid ik meteen niet alleen maar verlos hem van de zonde en van de boze. Maar ook verlos ons, mij ook net zo goed. Ik hoop dat jullie dat doen. Dat je je daar niet voor schaamt. Maar dat je ook merkt dat God met je bezig is en dat je vooruit gaat. Zodat je de woorden van Paulus kunt onderstrepen, zoals die eindigt dat hele bekende hoofdstuk 1 Korinthe 15, waar die tegen zijn medechristenen zegt, daarom mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig. Wees zelfs onwankelbaar. He? We hebben momenten dat we wankelen, als we eerlijk zijn. Ik had deze week ook een middag of een avond dat ik nergens zin in heb. En dat je schrikt van jezelf en denk je, God, en dat God voor je gevoel heel ver weg is. Maar God wil ons helpen dat we standvastig worden. Wees standvastig, onwankelbaar, wees zelfs overvloedig. En dat wenst hij toe en dat kunnen we ook. Want hoe vaak heeft David soms zelfs ook gebeden. Hè? En in zijn prachtige psalmen die hij geschreven heeft. Hij schrijft bijvoorbeeld heel eerlijk tegen God. In mijn onbezorgdheid had ik gedacht, ik zal nimmer wankelen. Nou ja, dat bestaat niet. Je mag wel bidden, wees onwankelbaar. Maar dat je nooit wankelt, dat bestaat niet. Dat neigt naar hoogmoed. Ja? Dan word je overmoedig. En zulke momenten kennen wij je denk ik ook wel eens. Dat het zo goed gaat in je leven. Of dat God je enorm gezegend heeft. We zijn pas verhuisd en we hebben dat als een rijke zegen. En we genieten daarvan. Maar wees afhankelijk van God. Blijf klein van God denken. En niet groot van God denken, maar blijf klein van jezelf denken. Ga niet te groot over jezelf denken. Want wij zijn maar gewone mensen. En vind ik zo mooi als Paulus op zendingsreis is en hij heeft daar een wonder verricht. En ze willen hem aanbidden als Zeus en als Hermes. Hè? Dan springt hij naar voren en dan zegt hij, ook wij zijn maar zwakke mensen, zegt hij. En dienstknecht van God. Ach, we zijn maar zwakke mensen. Maar we zijn wel in dienst van God. En daar zijn we verantwoordelijk voor. En daarom moet ons gebed dat telkens zijn. Hou ons afhankelijk van u. Wij komen in dit gedeelte toch wel voor problemen te staan. Ik weet niet hoe u dat ervaren hebt. Toen ik dit zo afgelopen week over nadacht, ben ik, wil niet zeggen, ja, ik ben wel door elkaar geschud. Van hoe moet ik dit nu uitleggen? Afgelopen woensdag op de Bijbelkring en hier deze morgen. Hoe moet je dat nu uitleggen? Nou, ik heb daar geen oplossing voor. Ik kan wel zeggen, wat betreft de verschillen, de tegenstrijdigheden, want die zijn er, daar kun je niet omheen. Als je dat zegt dat dat niet bestaat, ja, dat weet ik niet, maar ik kan daar niet omheen. Dan kan ik wel zeggen, het betreft niet woorden die tegenstrijdig zijn, maar het zijn cijfers. Dat is dan toch een verschil, voor mij toch. En ik weet dat er mensen zijn, archeologen, die deze dingen nog altijd onderzoeken. Dat geeft mij een beetje troost. Maar als je ziet hoe hoe getallen, wat betreft getallen, hoe die weergegeven worden, cijfers, dan kunnen daar fouten gemaakt zijn. Want getallen worden weergegeven met streepjes in de Hebreeuwse Bijbel. In horizontale en verticale streepjes. Verticale streepjes, dat zijn dan 1 tot en met 9. En horizontale streepjes, dat is dan 10 tot en met nog wat. En er hoeft maar, en daar staat dan zelfs ook zelfs nog een puntje boven. Je zou het kunnen vergelijken met ik noem maar wat, een letter B en een letter en het cijfer 8. Die lijken veel op elkaar. Hè? En zelfs een puntje geeft boven het getal een vermenigvuldigingsgetal aan. Dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar ik laat alleen maar zien hoe bij het bij dit wat betreft cijfers er heel gauw onnauwkeurigheden overkomen. En afwijkingen kunnen ontstaan. Dat is een hele kleine uitleg eigenlijk. Toch, toen ik zo dit gedeelte 3, 4, 5 keer heb gelezen voor mezelf, dacht ik, ja, je kunt je ogen richten op die tegenstrijdigheden. En dat moet je niet wegvlakken. Daar moet je mee bezig zijn. Maar voor mij was toch ook heel veel de overeenkomsten. Die bij mij ook weer een bevestiging geven dat we het woord van God mogen blijven vertrouwen. En dat we er mogen blijven uitgaan dat de Bijbel nog altijd ons iets te zeggen heeft. Ook als je al heel lang christen bent. Woensdagavond was er iemand, een man, een jonge vader, die is voor de derde keer pas vader geworden. En hij vertelde dat zijn vader eigenlijk de Bijbel aan de kant heeft gegooid, want ja, hij heeft hem al zo vaak gelezen, het zegt hem niets meer. Wat moet je me daarmee aan? Ik dacht, ja, heeft de Bijbel mij nog iets te zeggen? Heeft het ons nog iets te zeggen? Daar moet je je ook weer klein voor maken, denk ik. Van God, spreek mij tot mij. Hè? Spreek mij maar aan. Ik weet niet hoe jullie 's morgens opstaan. Hebben jullie dan ook het verlangen om te horen wat zegt God nog? Ja toch, ik hoop het. Er zijn toch zoveel mooie dingen. Ik moest denken aan een tekst die hangt in de kerk in Brugge. In de evangelische kerk. Een tekst uit Psalm 37. Dat begint met, een van de eerste versen begint met vertrouw op de Heere. En dan het volgende vers is verlustig u in de Heere. En het volgende vers daarop is wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Nou, gewoon al die drie dingen, dat spreekt mij enorm aan gewoon. En zo wil God, denk ik, tot ons spreken en ons gebruiken eigenlijk. Om ons te inspireren en in beweging te zetten en voor hem uit te komen. Natuurlijk, dit, daar lig je wakker van. Tenminste, ik heb er wakker van gelegen. Totdat er ergens een stukje rust weer is gekomen van hetgeen wat je wel kunt uitleggen en niet kunt uitleggen. Je kunt zeggen, om een bevredigende uitleg te geven, David heeft eerst de dorsvloer gekocht voor zilver en daarna heeft hij de hele berg gekocht waar dus de tempel is op gekomen te staan. Die zijn zoon heeft gebouwd en daar heeft hij dan goud voor gegeven. Ik geef maar dat als een mogelijke uitleg. In ieder geval, hebben wij de opdracht ook om dingen te blijven onderzoeken, ook als we daar op stuiten als het ware. En God wil je daarbij helpen, denk ik. We moeten daar wel tijd voor nemen. Maar doe dat in een stukje afhankelijkheid van God. God, help me alsjeblieft. Want dat ontbrak eventjes, denk ik, in het leven van koning David. Ik denk dat het voor David, toen hij dat bevel gaf, hij heeft eigenlijk niet geluisterd naar Joab. Ook al was het misschien een ruwe kerel, een rauwe kerel. Ik denk dat Joab hem door had. Koning, wat jij nu voorstelt, die volkstelling, dat is niet kosher, zou ik zeggen. Dat is niet zuiver. Jij broedt op iets. En ik denk dat dat een stukje in mijn ogen, misschien zie ik het verkeerd, maar dat het een stukje hoogmoed was bij David. Zo van, ik wil wel eens eventjes weten hoe machtig en hoe groot ik eigenlijk en hoe, wat ik eigenlijk wel verricht heb. En dat David, ook David, inclusief David, en ook het volk van God, die voor zijn zoon Absalom had gekozen, allemaal boete moesten doen. Allemaal op hun knieën moesten gaan. En daarom die tekst, David had wroeging nadat hij het volk geteld had. God wil ons weer doen verootmoedigen. Ik heb u wel eens het verteld dat mijn tekst die ik van mijn moeder heb gekregen was: laat uw leven belijden zijn. En dat volgt heel mijn leven. Dat moet een van onze drijfveren zijn. Van God, gebruik me maar hou me maar klein. Hou me maar afhankelijk van u. Dat ik niet boven de schrift ga staan. Ik was deze week ook een beetje verdrietig toen ik van een paar mensen hoorde bij ons die al een hele tijd niet meer naar de kerk gaan. En ik heb ze een tijdje geleden bezocht, een paar maanden, 2 maanden geleden denk ik, heb ik ze gewoon bezocht. Toen waren ze dat nog niet van plan. Maar ze willen ze nergens meer aan binden. Ze hebben al te veel meegemaakt. Dat moet je zeggen. Ik denk juist, dan wil je juist, moet je juist doorgaan, zou ik zeggen. Als ik ze nu nog weer zou ontmoeten. God wil verder met je gaan. En juist, ook al begrijp ik dat je misschien heel wat tegen bent gekomen, dat God je toch die kerk heb gegeven om voor elkaar te zijn. Om ook van anderen te leren eigenlijk. Verder wil ik het niet. Ik zou ook niet weten wat ik verder moet gaan. Maar dan heb ik het gevoel, jij gaat boven de schrift staan. In plaats van, zoals Paulus in 1 Korinthe 4, die schitterende tekst zegt, dat je niet moet gaan boven hetgeen geschreven staat. Heb je dat getest aan God? Heb je een tekst gekregen van God om die stap te zetten? 1 Korinthe 4, vers 6. We moeten leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dat wens ik jullie toe, dat wens ik mezelf toe. Dat we ook op onze vragen waar we soms mee worstelen, antwoord krijgen. Ik heb gezien dat jij hebt een Bijbel, Christophe, met aantekeningen. Een herziene statenvertaling, hè? Ik denk dat daar ook dit probleem wel een beetje aangekaart wordt. Dat heb je nodig. Je hebt zo'n Bijbel nodig. Of Bijbel, ik heb ook gehoord Bijbel in perspectief. Ik wil die ook gaan aanschaffen. Dat is een beetje duur. Dus eventjes iets ervoor geven. Maar dan krijg je ook antwoorden meer op je vragen. Als je aan het Bijbel lezen bent. Dat hebben jullie toch. Dat je op dingen stuit. Waar je misschien wel wakker van kunt blijven. Dus daarom, lees erin, verdiep erin, denk erover na en leef eruit. Je bent begonnen met die teksten, Hebreeën 11 vers 1. Tot op de dag van vandaag heb ik die tekst nooit 100% begrepen. Jij hebt mij en jullie hebben mij, ook de kinderen, jouw dochtertje, mij gedwongen om nou eens niet langs die tekst heen te gaan. Ik heb altijd die tekst aan de kant geschoven. Die tekst die hing in Diksmuiden. bij jullie in de kerk. Denk, welke dwaas hangt zo'n tekst in de kerk die zo moeilijk... Voor mij toch. Misschien wel is het mijn probleem. Maar je hebt me toch aangemoedigd om die tekst nou eens eventjes heel goed over na te denken. Begrijpen jullie het, wat ik bedoel? Dus als je op een tekst stuit, doe die Bijbel niet dicht en denk van ja, dat is niet voor mij bedoeld. Maar juist om ons aan het denken te zetten. Nou, dat was het. Om af te sluiten nog met één tekst. 1 Petrus 5. Waar Petrus eindigt met de tekst. Om in vers 5 en 6. Omgord u allen jegens elkaar met nederigheid. Niet met hoogmoed, maar met nederigheid. Dat is onze houding. En God wederstaat de hoogmoedigen, dat is zonde. Dan moet je belijden, net als David dat heeft gedaan. Maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u, vers 6, onder de hand van God. Ik heb gehoord dat jullie ook denken aan oudsten. Dan als er een oudste komt, dan wil ik die oudste alleen maar waarschuwen. Dat je een voorbeeld moet zijn. Maar dat je niet heerschappij moet gaan voeren. Dat je de baas moet gaan spelen. Dat je heer moet zijn. Net als David op een gegeven moment niet meer luisterde naar Joab. Maar zijn wil was wet. Dat mag je gebed zijn. Bewaar mij voor hoogmoed, God. En als het dat bij me opkomt, dat ik dat beleid. En dat ik het ook nalaat, dat u mij dat wil helpen om standvastig te worden. Nou, dat was een hele boterham. Ik wens jullie dat toe. Maar net zo goed mezelf. Dat God jullie daarbij helpen om, ja... door te gaan, ook al kom je teleurstellingen tegen.